De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Deuteronomium 20 en 1 Samuel 14. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Kerkdiensten voor volgende week zondag 1 september. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Dan zal er voorbereiding gehouden worden voor de viering van het heilige avondmaal. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee G. Wassinkmaat uit Gameren voor te gaan. Afgelopen maandag herdacht het echtpaar van Keulen van Ballengooien, Krankstraat 29, hun 60-jarig huwelijksjubileum. En Bert van Ballengooien, Gratenboogert 25 te Gameren, is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis voor het plaatsen van een stent. Hij verblijft vanwege complicatie nog in het ziekenhuis. We denken aan hen in onze voorbeden. Voor gemeenteleden die informatie willen hebben over de belijdeniscategorisatie is er woensdag 28 augustus aanstaande een bijeenkomst in Ebenezer. Aanvang 8 uur. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de stichting Ontmoeting. De voorzang nu is Psalm 84 vers 2... Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in kunstig nest bij uw altaren. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En ga zingen, gemeente, van Psalm 108, de versen 1 en 7. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En vers 7, o God, die s lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. In de schriftlezing vanmorgen gaat het over de Filistijnen die het land Israël steeds binnenvallen en daar plunderend rondgaan. Daar hebben de Israëlieten veel hinder en schade van. En ook over Jonathan die zijn hoop op God stelt. En in vers 7 zingen we, dan doen we in hem, in God, de kloekste daan. Kloekste daan, dat betekent de dapperste daden. En dat zien we ook bij Jonathan. We gaan zingen van Psalm 108, vers 1 en 7. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, vers 1. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Jezus Christus sprak de volgende woorden als samenvatting van de wet. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u de Allerhoogste, Heilige Vader, we loven en prijzen uw heerlijke naam deze morgen. Nu de dag weer is aangebroken, een nieuwe week begint. En dan willen we u danken en groot maken. U de schepper van hemel en aarde, de eeuwige God. U die God die spreekt, die in uw goedheid en geduld naar de mensen omziet. Ja, zelf in deze wereld bent gekomen, in Jezus Christus, zo nabij, ons in alle dingen gelijk. Wat een wonder van uw genade, dat u, o God, bij de mensen bent gekomen, ons vlees en bloed hebt aangenomen, niet alleen zo bij ons hebt gewoond, de aarde, maar ook de last van de schuld wilde dragen. Heer Jezus Christus, wat een wonder van uw goddelijke liefde, dat u zelf het offer hebt gebracht dat nodig is om onze zonden weg te nemen en met God te verzoenen, opdat wij vrede hebben en leven, ja, eeuwig leven. We danken en we prijzen uw heerlijke naam voor dat grote verlossingswerk ook deze morgen. Dat u een God bent die de schuld van uw volk uit uw boek wegdoet en de zonde niet meer aanziet. En we bidden, Heer, wilt u zo ook voor ons zijn? Ook deze morgen, u hebt ook ons uw belofte gegeven. En we vluchten daarvoor ook tot de Heer Jezus Christus in ons gebed. Met al onze vragen en verlegenheid, met onze schuld en armoede. Omdat we weten dat door het geloof in hem wij ook volkomen rechtvaardig in uw ogen zijn. En kinderen van u mogen zijn. En we bidden van u, wilt u dat geloof in ieders hart geven? Wilt u dat geloof ook versterken, dat we door uw woord ook meer en meer verbonden zijn, vervuld zullen zijn met liefde voor u en in dat vertrouwen en die hoop zullen leven? We bidden, wilt u met uw Heilige Geest zo werken en zo onze harten vervullen, ons strekken, dat het evangelie niet aan ons voorbij gaat. Uw woorden niet zomaar, dat we die niet zomaar naar ons neer kunnen leggen, maar dat ze ons vervullen en dat we vol zijn van u. Wij bidden dat van u. Wilt u dat geven bij kinderen en jongeren en ouderen, hier in de kerk of ook bij de mensen die thuis luisteren, zodat we u groot maken. Schenk u hulp in deze eredienst, de verschillende taken. We bidden voor de koster en voor de organisten en de ambtsdragers. Wilt u ieder ook helpen, geven dat we met liefde en toewijding ook onze taken vervullen in uw dienst. Help ons bij luisteren, in zingen en bidden, in het spreken. En geef dat de dienst zo ook tot uw eer mag zijn, u groot maken in ons hart. Dat we de vruchten daarvan mogen dragen in ons dagelijks leven, omdat we uw woorden ook in de praktijk brengen. Help ons met uw Heilige Geest. U bidden we dat u uw koninkrijk uitbreidt, doordat vele mensen tot geloof komen, u gaan dienen, mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid, mogen uitzien naar de vrede en gerechtigheid die u hebt beloofd. Zegen de verbreiding van uw woord. U bidden voor christenen die onder druk leven. misschien ook in verschillende mate, in allerlei omstandigheden, vanwege hun geloof angsten doorstaan, te lijden hebben, gevangen genomen zijn. Heere, gedenk hen en geef u hulp en geef uitkomst uit de noden. U bidden voor onze overheden, de regering en het parlement, maar ook in de provincie en de plaatselijke gemeente. Wilt u daarin wijsheid en zegen geven, zodat het land ook goed geregeerd kan worden en wij in vrede en vrijheid mogen leven. U bidden voor de mensen in deze wereld die in nood zijn vanwege armoede, honger, vanwege oorlogsgeweld of rampen. Zegen ook de hulp die daarin geboden wordt. En Heere, dat mensen ook hun kracht en hulp voor dit en voor het toekomende leven bij u zullen vinden. Leg onze gebeden voor u neer. En Heere, pleit en zo op uw genade, op uw trouw. Wilt u naar ons luisteren? En ons vertrouwen is daarbij op uw Zoon, Jezus Christus, onze enige middelaar. Amen. We gaan vanmorgen in de Bijbel lezen uit het Oude Testament. Eerst uit Deuteronomium 20, de versen 1 tot en met 4. En vervolgens uit 1 Samuel 14, vers 1 tot en met 23a. Het is mijn bedoeling om een kleine serie preken te houden over de geschiedenissen van Jonathan. Jonathan, dat is de zoon van koning Saul. Koning Saul, de eerste koning in Israël. En zijn zoon, zeg maar de kroonprins, dat is Jonathan. We lezen vanmorgen eerst enkele versen uit Deuteronomium 20. De versen 1 tot en met 4. Woorden die gesproken zijn in de tijd van Mozes. Voor het volk Israël. Deuteronomium 20. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden. En u ziet paarden en strijdwagens. Een volk dat groter is dan u. Wees dan niet bevreesd voor hen. Want de Heere uw God die u uit het land Egypte heeft geleid is met u. En als u zich vlak voor de strijd bevindt, moet het zo zijn dat een priester naar voren komt om tot het volk te spreken. En hij moet tegen hen zeggen, luister Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet. En schrik niet voor hen terug, want het is de Heere uw God die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden, om u te verlossen. Dan gaan we lezen in 1 Samuel 14. Vers 1 tot en met 23a. Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei, kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea, onder de granaatappelboom die in Migron was. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Ikaboot, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, was priester van de Heere in Silo en droeg de efod. Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was er tussen de bergpassen, waar langs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam van de andere Sene. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg, kom, Laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken. Want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapendrager tegen hem: doe alles wat in uw hart is, ga uw gang, zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Jonathan zei: zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als ze dit tegen ons zeggen: sta stil totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als zij dit zeggen: klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen. Want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. Toen zij zich beiden aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen: zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin zij zich verstopt hadden. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager: klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven, zijn wapendrager achter hem aan. En zij, dus die Filistijnen, zij vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Toen nu de schildwachten van Saul te Gibea in Benjamin zagen dat, zie, de troepenmacht van de Filistijnen van angst wegsmolten was en heen en weer liep, toen zei Saul tegen het volk dat bij hem was: stel toch een onderzoek in en kijk wie er van ons weggegaan zijn. Zij stelden een onderzoek in en zie, Jonathan en zijn wapendrager waren er niet. Toen zei Saul tegen Ahia: breng de ark van God hierheen. Want de ark van God was in die dagen bij de Israëlieten. En het gebeurde, terwijl Saul nog tot de priesters sprak, dat het rumoer dat er in het leger van de Filistijnen was, gaandeweg toenam. Toen zei Saul tegen de priester: laat maar achterwege. Saul en al het volk dat bij hem was, werden bijeengeroepen, kwamen naar de plaats van de strijd. En zie, het zwaard van de een was tegen de ander, er heerste een bijzonder grote verwarring. Er waren Hebreeën bij de Filistijnen die sinds jaar en dag verspreid over het leger met hen optrokken, ook die voegden zich bij de Israëlieten, die bij Saul en Jonathan waren. Toen alle mannen van Israël die zich verborgen hadden in het bergland van Ephraim hoorden dat de Filistijnen op de vlucht geslagen waren, zaten ook zij hen op de hielen in de strijd. Zo verloste de Heere Israël op die dag. Zover de schriftlezing. Als tekst voor de preek noem ik u vers 6. 1 Samuel 14, het zesde vers. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken. Want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Na deze geschiedenis staan we stil bij drie punten. Ten eerste Jonathan en zijn vader. Ten tweede Jonathan en zijn besluit. Ten derde Jonathan en zijn geloof. Dus drie punten in de preek. Jonathan en zijn vader, Jonathan en zijn besluit, Jonathan en zijn geloof. We gaan zingen van Psalm 18, de versen 9 en 10. U krijgt gelegenheid om u gaven te geven in de collecte. En vervolgens zullen we ook zingen van Psalm 18, vers 9 en vers 10. gemeente. Jarenlang is er veel bezuinigd op defensie. De tanks van ons leger werden verkocht. De voorraad munitie schijnt soms aan de krappe kant te zijn. Of u hoort in het nieuws van problemen met de uitrusting van de militairen. En wanneer je als land dan in oorlog zou raken en je leger is niet goed op sterkte, wat kun je dan verwachten van de hoogste bevelhebber? Van de commandant, de Nederlandse strijdkracht? Zet hij dan meteen de aanval in? Durft hij zijn mannen naar het front te sturen? Zo iemand, die zit toch met zijn handen in het haar. En dat is voorzichtig uitgedrukt. Zonder goed uitgerust leger staan we met de rug tegen de muur. En daar zit koning Saul ook mee. Het grote doel van het koningschap in het vroege Israël, bij die eerste koningen, het grote doel voor zo'n koning is het bestrijden van de Filistijnen. Dat was voor koning Saul eigenlijk wel taak nummer 1. Om de Filistijnen het land uit te werken. Want het land had enorm te lijden in die periode onder deze aartsvijanden. Voortdurend vielen ze Israël lastig met invallen in het land, met plundertochten. Ze roofden de oogsten. Die Filistijnen die zaaiden dood en verderf in Israël. En het volk heeft nu wel een koning, maar die heeft nog maar een klein leger opgebouwd. En terwijl de Filistijnen zijn gelegerd bij Michmas, hebben ze daar volgens het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 13, duizenden wagens, 6000 ruiters. En koning Saul, bij Gibea aan de andere kant van de bergpas, die heeft een leger van slechts 600 man, staat er in vers 2. En er is nog iets, volgens de laatste verse van hoofdstuk 13, de Israëlieten die konden zelf in die tijd nog geen ijzer bewerken. Om hun bijlen te slijpen of hun ploegen, moesten zij naar de Filistijnen. Ze hadden ook geen ijzeren wapens, dus alleen wapens van hout en steen, stenen bijlen, houten pijlen, knuppels. Dat waren hun wapens. Alleen de koning en zijn zoon, die hadden ijzeren wapens. Maar verder had Israël toen nog geen zwaarden en speer. Wat voor een gevecht zou dat kunnen worden? Het volk is dan ook heel erg bang. Heel veel mensen verstopten zich in grotten en putten en een ontzettende angst heeft hen bevangen. Ja, hoe kun je daar dan ooit de oorlog mee winnen? En wat moet koning Saul daar nu mee? Bovendien heeft de profeet Samuel hem bestraft in de vorige geschiedenis vanwege zijn ongehoorzaamheid aan de Heer. En daarmee heeft hij de gunst van God verspeeld. En nu die Filistijnen, die zijn verzameld bij Michmas. Wat moet Saul doen? Dat kan toch niet? Hoe kan hij daar ooit tegen op? Ook gezien hun zwakke bewapening. een dag komt de zoon van Saul, Jonathan, in beweging. En Jonathan heeft een plan en hij vertelt dat aan zijn wapendrager. Jonathan die wil samen een wachtpost gaan besluiten. Die ligt daar hoog op de rotsen, aan de andere kant van de kloof. Het zal een zware beklimming zijn om daar te komen. Bij die wachtpost, op die strategische plaats. En die te overmeesteren. Maar Jonathan komt in actie. En wat opvalt hier is het contrast. Dat scherpe verschil tussen deze vader en de zoon. Het scherpe verschil tussen koning Saul en Jonathan. En niet alleen hier, telkens krijg je van Jonathan een heel andere indruk dan van zijn vader. Ook in dit hoofdstuk laat de schrijver dat duidelijk merken. Waar is Saul? Hij zit onder een granaatappelboom aan de rand van Gibea. Dus als we iets over Saul lezen hier, namelijk in vers 2, dan doet hij niets. Hij zit er. Hij zit te piekeren of zo, of wat dan ook. Saul is afwachtend. Hij weet ook eerst helemaal niet wat er gebeurt. Hij staat er buiten. En wanneer daarentegen Jonathan in actie komt, dan overlegt hij dat niet met zijn vader. Dat zou je mogen verwachten. Dat de koning als bevelhebber toch op de hoogte moet zijn. Waarom doet Jonathan dat niet? Denkt hij dat Saul het hem zou verbieden? Zou die er geen begrip voor hebben? Zou die hem bang maken? Zou die de missie alleen maar bederven? Op de een of andere manier houdt Jonathan zijn vader er liever buiten. Jonathan die ziet dat er iets moet gebeuren. Hij ziet dat. En hij doet het. Hij waagt zijn leven voor het volk. En als uitkomst van deze geschiedenis zegt vers 23, zo verloste de Heere Israël op die dag. Zo heeft God dat gedaan. Hij verloste Israël. Hoe dan? Nou, door dat plan van Jonathan. Doordat hij in actie kwam. Anders dan zijn vader Saul. Er was daar iemand die zijn verantwoordelijkheid nam. Zo verlossen de Heere zijn volk. Ja, daar ligt ook wel een boodschap in voor u en voor mij. Zo verlossen de Heere zijn volk. Er is een held in die geschiedenis. En door het optreden van zo'n held geeft de Heere verlossing. Er is een held. Voor een bang volk, een verzwakt volk. Koningen staan machteloos. Terwijl je toch niet meer weet wat je ermee aan moet, verschijnt daar iemand die voor ons vechten wil. Er is een held. Een held voor u en mij. We zien er iets van Christus in. Hoe staat u tegenover uw vijanden? Ja, dan kunnen we denken aan de machten van de duisternis. Hoe kunnen wij ons daar toch tegen handhaven? De laatste vijand, de dood. Wie zal daarop af durven gaan? En dat we geoordeeld zullen worden. Redenen om te vrezen. We moeten strijden tegen de zonde, nog een vijand. En wie opnieuw geboren is, wie God lief heeft. Dus als u tot hem bent bekeerd, dan krijg je een hekel aan de zonde. En je ontdekt ook de kracht van dat kwaad. Je wilt het wel uitbannen, toch? Die zonde uit je eigen leven, uit je hart. Maar hoe? Gaat u erop af? Of zegt u ook, ik krijg het zo slecht weg uit mijn ziel en we voelen ons daarin zwak. Je zou eigenlijk anders moeten leven, denk je. Misschien zou je beter moeten zijn in geduld. En in volharding, in de dienst aan God. Of toch wel sterker in de liefde voor je naaste. Eigenlijk dit of dat. Wat doe je eraan? Is het misschien zo dat u zich ook wel voelt zoals Saul tegenover die Filistijn? Dat kan. Dat je zegt, ja, onze kracht is klein. En je zit erbij en je kijkt toe of je wacht af zonder dat er iets verandert. Zonder een overwinning op dat kwaad. Nou luister, de Heere God die geeft ons een held. En dat is Jezus Christus. Hij geeft ons een held. Het is de Zoon van God. Het is de Zoon des mensen. En Hij is verschenen in deze troosteloze wereld. En Hij heeft alleen in zijn kracht de duivel weerstaan. Hij brak de macht van de dood. Die grote vijanden. Hij nam de angel. De kracht van de zonde. Voor ieder die zegt, ja, ik wil wel zijn als die Jonathan. Graag. Mooi. Maar ik kom mezelf tegen. En dan ben ik meer een Saul. Als het erop aankomt, dan weet ik het niet goed wat ik moet. Of hoe zal ik nou christen zijn? Of ik durf het eigenlijk ook niet zo goed om erop af te gaan. Nou, ieder die ermee zit, ik mag u wijzen op onze sterke held, Jezus. En Hij is gekomen om u te redden. En Hij doet dat met al zijn liefde. Hij bewijst ontferming voor wie verloren ligt. Door Hem is er de overwinning. Hij deelt voor uw schuld deed Hij verzoening. Voor je bedorven hart zond Hij zijn Heilige Geest. En misschien dat je nog niet altijd even goed merkt, de ene keer beter dan de andere. Maar door die Heilige Geest van Hem komt er nieuwe liefde. Krijgt u de kracht om God te dienen. Daardoor gaat je hart zich uitstrekken naar God. Ga je aan Hem vasthechten. Aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest. De waarachtige God. Ja, laat Christus uw zaligmaker zijn. Met Hem, Jezus, hoeven wij niet bang te zijn. Volg Hem maar. Door Hem zullen we overwinnaars zijn. Zijn we meer dan overwinnaars, zegt de apostel. Wanneer Christus in u leeft, ja, dan zal de zonde moeten gaan sterven. We zagen Jonathan in contrast met zijn vader. Ten tweede staan we stil bij Jonathan en zijn besluit. Het initiatief, zo zagen we, komt dus niet bij koning Saul vandaan. Jonathan die zegt tegen zijn schildknaap, kom, laten wij oversteken naar hun wachtpost. Hij brengt dat in beweging. Hij gaat op pad. En dat doet hij op grond van een geloofsbelijdenis. Voor de Heere is het niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig. En Jonathan gelooft dat. En die waarheid over God, die hij gelooft, die brengt hem tot moedige daden. De Heere heeft niet een groot leger nodig. Hij kan even goed bevrijden door enkelen. Ja, zou je kunnen denken. Als God het ook wel zonder zo'n groot leger kan. En moet je dan wel zo'n gevaarlijke tocht gaan maken? Kan God het dan ook niet zonder Jonathan? Het lijkt wel wat roekeloos. Het is toch heel gevaarlijk en riskant. Vraagt hij niet om problemen? Als je het zo zegt, Jonathan, de Heere kan even goed met veel of met weinig bevrijden. Dan hoeft Israël ook geen leger op te bouwen. Geen groot leger. God kan ook wel met weinig verlossen. Nee, zo bedoelt hij niet te redeneren. Het is niet dat Jonathan een keus heeft en denkt, zal ik er nou veel of weinig nodig hebben? Het is een situatie dat hij niet kan kiezen voor een groot of klein leger. Er zijn maar weinig manschappen. En als ze inderdaad zo zwak zijn, dan kan God evengoed zijn kracht openbaren. En de priester, die zou hen daarmee mogen bemoedigen. We hebben in Deuteronomium 20 gelezen. Dat ook als de vijand groter en sterker is, vertrouw op God. Dat was de belofte. De Heer kan ook door weinigen verlossing geven. Ja, als je dat beleidt, weet u wat u dan niet moet zeggen? Weet u wat Jonathan niet wil zeggen? De Heer die kan ook door anderen verlossing geven. De Heer kan het ook wel zonder mij. Alsof hij niks hoeft te doen. Als Jonathan het heeft over weinigen, dan bedoelt hij er tegelijk mee. Ja, zullen wij dat er niet zijn? Ik en mijn wapendrager. Laten wij naar die wachtpost oversteken. Misschien zal de Heer voor ons werken. Hij kan toch ook wel zo verlossen. Met ons beiden. Ja, vanuit die gedachte moeten die weinigen wel beschikbaar zijn. Als Jonathan niets doet, als hij net zo passief zou blijven als Saul, dan weten we niet of de Heere verlossing geeft. Ja, dan hoef je helemaal niks te verwachten. Jonathan die gaat iets gevaarlijks doen. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie vast al iets uit de preek hebben gehoord of ook wel hebben begrepen misschien, een paar dingen. Je hebt gehoord dat het over koning Saul gaat en over de Filistijnen. Maar dat is de vijand en die had een heel groot leger en tussen de twee plaatsen waar aan de ene kant de Filistijnen zijn en aan de andere kant de Israëlieten, daar ligt een kloof tussen hoge bergen. Er zijn daar hoge steile bergen, rotshellingen en er steken rotspunten uit. En als je op zo'n punt staat, op zo'n rots, dan kun je de hele omgeving goed zien. En daar vandaan kun je natuurlijk ook goed pijlen schieten wanneer iemand door die kloof wil gaan. Naar de andere kant. Nou, op zo'n plek, daarboven, hebben de Filistijnen een wachtpost. Om elke Israëliet die er aankomt tegen te kunnen houden. En er zijn daar een stuk of 20 mannen die de wacht houden, die bewaken wie er langskomt. Weten jullie wat Jonathan gaat doen? Samen met zijn knecht, degene die zijn wapen of zijn schild draagt. Nou, ze gaan met z'n tweeën langs die rotswanden omhoog klimmen. Eerst nog zo dat niemand het ziet, dat is heel zwaar. Gevaarlijk. Maar ze willen die Filistijnen gaan overvallen. Ja, dat is moeilijk, want die Filistijnen die kunnen van bovenaf hen heel makkelijk naar beneden duwen. Maar ze gaan verder. Stukje voor stukje klimmen ze hoger. Zal de Heere God Jonathan en zijn knecht helpen? Ze doen het voor het volk van God. Jonathan vertrouwt erop dat ze de vijanden zullen kunnen verslaan, ook al zijn ze maar samen tegen veel meer soldaten. Ze doen heel zachtjes, ze doen voorzichtig. Dat de Filistijnen dit merken. Tenminste, gaan ze zo verder? Nou, als ze er bijna zijn, dan laten Jonathan en zijn knecht zich gewoon zien. Eens even kijken. Hoe reageren die Filistijnen? Wat zullen ze zeggen? Nu we dichtbij zijn, gaan ze vechten? Zijn ze bang? Nou, hoe dat afloopt, dat komt straks nog in de preek. Ze zijn op weg. Uiteindelijk zal er staan, zo verloste de Heere Israël op die dag. Inderdaad, hij heeft voor hen gewerkt. De Heere heeft de vijand van zijn volk verjaagd en verstrooid. En hoe is dat nou begonnen? Nou, Jonathan had een plan. Hij nam een besluit. En die geloofsdaad van Jonathan was het startpunt voor Gods werk. Juist de geloofsdaad. Dat te doen waarvan je ziet dat het nodig is. Waarvan je weet, dit is mijn roeping. En daarbij je vertrouwen op de Heere stellen. Zo ging God verlossing geven. Dus het is een geloofsdaad als een startpunt. Dat was toen ook wel hard nodig. Omdat er zoveel angst lag over Israël. Ze waren zo bang, ze kropen weg. Nou, om de ban van die angst te verbreken, was er iemand nodig met een daad van geloof. Wanneer wij willen zien dat God werkt in deze wereld waarin eigenlijk ook al veel angst is en vrees, dan hebben wij vertrouwen nodig. Dat we zelf wel spreken uit het geloof. Dat je moedig bent, dat je handelt uit het geloof. Vertrouwen op God. En dat kan, zo leren we hier, ook het startpunt zijn voor de Heer. Zoekt u naar Gods werk. Wil je misschien meer leven zoals Christus dat heeft gedaan vanuit zijn liefde? Wil je leven naar alle geboden van God? Soms zeg je, ik vind er zo weinig van. En mijn leven lijkt niet echt te veranderen. Laat u aansporen tot daden van geloof. Ja, de daad om tot Christus te vluchten, dat is ook een daad van geloof. Dat je hem aanneemt in je hart. Dat je hem gehoorzaam bent. Onder zijn woord. Dat je naar hem luistert als je Heer. En als er dan een bepaalde taak ligt. Waarvan duidelijk is, die is voor mij. Misschien een taak waar u tegenop zit. Of de roeping waarover u hoort. Uw roeping in deze wereld. Hoe lukt dat nou? Overweeg wie God is. Wie is God nou? Daar sprak Jonathan ook over. En vestig daar je vertrouwen op. Op de Heer. En zo kun je beginnen. Aan je taak. Aan je roeping. In het geloof. Jonathan nam een besluit. Dat was het tweede punt. We komen bij het laatste punt van de preek. Jonathan en zijn geloof. Ja, als u die tekst leest. Van vanmorgen. Wat denkt u dan eigenlijk over dat woordje misschien? Want ik zeg wel dat Jonathan zijn hoop op God stelt. Maar hij zegt ook, misschien zal de Heere voor ons werken. Want voor de Heere is het niet moeilijk te verlossen door veel of door weinig. Misschien zal hij voor ons werken. Misschien. Is dat fout? Ja, sommige mensen die hameren erop. In dat vertrouwen op God moet je zeker zijn. In het geloof, dat hoort dat zuchten niet bij, of die aarzeling. Je moet altijd positief blijven. Wees zeker. Is dat zo? Nou, op die manier heeft het geloof het niet. Dit misschien is geen zwakte. Dit is niet alsof het geloof nog niet voldoende is gegroeid. Nee, hier in deze zin, in deze uitspraak, geeft het juist een goede toon aan het geloof. Want er zit iets in van voorzichtigheid. En ook gelovigen, ook al vertrouwen ze op de Heere, die hebben toch een bepaalde mate van onwetendheid. Wij weten niet alles over de wil van God. De Heere God is vrij. En dat mogen we erkennen. Hij is mij niets verplicht. Veel van zijn plannen, wat God gaat doen, is voor ons verborgen. Dat weet je allemaal niet van tevoren. Misschien zal de Heere helpen bij die wachtpost. Ja, als ze er niet heen gaan, dan zullen ze het niet weten. Of dat het precies is wat God wil, dat is nog niet duidelijk. Maar Jonathan kan er niet op gaan zitten wachten. Als hij maar blijft twijfelen, dan komt hij niet in beweging. Maar hij stelt zijn hoop op God. Hij weet, de Heere die kan ons helpen. Misschien helpt hij ons. Zo gaat hij doen wat nodig is. Dus dat misschien, dat is niet heel twijfelachtig, maar er spreekt vertrouwen uit. Terwijl er van alles tegenin komt en het lijkt menselijk gezien iets onmogelijks. Je hebt geen schijn van kans. Die militaire overmacht van de Filistijnen. Maar ja, er is één reden voor hoop. Misschien zal God ons bevrijden. Laten we het daarmee wagen. En niemand die er iets van weet, het volk niet. Jonathan heeft het plan stilgehouden. Hij ziet wel hoe bang dat volk is. En misschien dat ze hem anders zouden ontmoedigen. Misschien dat ze hem tegen zouden willen houden. Misschien zou hij kritiek krijgen. Wat beeld je jezelf al in? Ja, we weten ook niet precies wat God zal doen. Ook als je een daad van geloof doet. Als je met de Heere een bepaalde weg gaat. We weten niet precies wat hij zal doen. Maar dat is geen reden om niets te doen. Om geen verantwoording te nemen. We kennen ten dele. En toch kun je een roeping hebben. Kun je een taak hebben. Waarmee je aan de slag gaat. Misschien zal de Heere voor ons werken. Dus het is een geloof. Met een zekere voorzichtigheid. En zo gaan ze de berg op. En ze laten zich zien aan de Filistijnse wachtpost. Wat zullen die zeggen? Komen ze naar beneden? Komen ze op Jonathan af? Of roepen ze hem naar boven? Nou, dat laatste dat gebeurt. Ze zeggen, klim naar ons toe. Kom erop. Hoe moet je dat opvatten? Zou dat strategisch beter zijn voor de Filistijnen? Hun hoge positie is een voordeel. Of zit er iets anders in? Nemen ze die paar Israëlieten helemaal niet serieus? Is het juist arrogant? Nou, kom maar op. Ze zeggen, we zullen u een lesje leren. En zo kijken ze op Jonathan neer. Klim naar ons toe. Maar Jonathan, die hoort daar Gods stem in. Voor hem is het een teken om verder te gaan. Een aanwijzing van God. Nou, weten jullie, jongens en meisjes, ik zou er nog op terugkomen. Weten jullie hoe het daar afloopt? Bij die wachtpost. Jonathan en zijn knecht die klauteren verder en ze komen aan bij die wachtpost. Ja, het staat maar kort in de Bijbel, maar daar blijkt Jonathan toch wel heel sterk. En toch heel goed te kunnen vechten tegen die vijand. Ze schakelen met z'n tweeën 20 Filistijnen uit. En onder in het leger van de Filistijnen horen ze het. En die schrikken enorm. Ze begrijpen eigenlijk niet goed wat daar nou gebeurt. En er komt verwarring. En die Filistijnen, het leger beneden, die gaan tegen elkaar vechten. En dan komt ook Saul en het volk. En die vallen hen aan. En zelfs de aarde beeft. God helpt hen. En de Filistijnen slaan op de vlucht. Zo heeft de Heere Israël op die dag verlost. Hoe is het in ons leven? Het kunnen allerlei zorgen zijn. Waarbij we ons klein voelen. Je bent soms zo machteloos om er iets aan te veranderen. Misschien problemen in je eigen leven. Of de zorg over kerkverlating. Vergeet niet dat God even goed met weinig als met veel kan verlossen. En dat weinige, dat kunt u zelf zijn. Iets wat u doet in geloof op de Heer. Dat je je taak, je roeping vervult. Laten dat ook daden van geloof zijn. Leef in dat vertrouwen dat je misschien een goed woord van de Heer spreekt. Al is het niet een lang verhaal, maar in geloof. Misschien zal de Heere voor ons werken. Daar mag hoop uitspreken. Daar zit verlangen in, verlangen om te zien wat de Heere God zal doen. Laat er geloof zijn, vertrouwen, dat God hulp geeft. Dat Hij een genade God is die zegen geeft. Ja, dat hoeft niet in onze eigen kracht te zijn. Want we hebben een held. Christus. En Hij is ons al voorgegaan. Hij is de overste leidsman van geloof. Hij is gekomen. Hij deed de wil van de Vader. Zo is er verlossing. We weten niet precies hoe God zal werken. Maar we mogen leven door Christus, door zijn geloof en door het navolgen van hem. Door hem krijgen wij moed, krijg je nieuwe krachten. Voor de Heere is het nooit te moeilijk. Denk aan God, zo is het nooit zonder hoop. Eenvoudig doen wat nodig is. En dat vanuit het geloof in Hem. Amen. We gaan zingen van Psalm 9. De versen 1, 3 en 7. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. En wat er verder volgt in Psalm 9, de versen 1, 3 en 7. Laten we samen de Heere danken en bidden. Grote God, trouwe Vader, we brengen u de dank en de lof. U hebt ons uw woord gegeven. U hebt ons Christus gegeven. Die grote en eeuwige koning, de verlosser, de held, die de grootste en ernstigste vijanden heeft verslagen, de dood overwonnen. U hebt hem opgewekt. Hij leeft. We danken en we prijzen u daarvoor. Die levende Heere Jezus Christus. Dat mag onze hoop en verwachting zijn. Dat hoe moeilijk en dreigend het ook in deze wereld, in dit leven kan zijn. Dat we een Heere hebben die sterker is. Die het in zijn hand heeft en regeert. In leven en sterven. U danken wij ervoor. Mogen we ons oog op hem houden. In geloof en verwachting. Heere, sterk ons ook met uw Heilige Geest in de strijd tegen de zonde, tegen het onrecht in deze wereld. Wilt u ons daarin helpen en in ons wonen met uw kracht. Heere, we bidden, wilt u ook ieder nabij zijn in allerlei plaatsen en situaties en opdrachten. Roeping die u geeft in dit leven, van dag tot dag, geeft daar helderheid over, zodat we u daarin gehoorzaam zijn. Geef dat we zo in ons dagelijks werk trouw en eerlijk zullen zijn. Dat we ook in liefde en ontferming met onze naasten omgaan. Heere, geef die kracht en dat geloof ook in de taken die er in de gezinnen zijn. Sterk ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Dat ze zo ook mogen meegeven wat nodig is voor dit leven, uw woord. Wilt u ook het geloof dan sterken? Dat we op u zijn, op u zien. Dat we leven vanuit de hoop op uw trouw en goedheid. Heere, sterk ons zo in het werk in de gemeente. Ieder die daarin een taak heeft. Heere, u roept ons allen onze plek in te nemen. In gebed, in meeleven met elkaar. En Heere, maar ook andere taken die er zijn. En we bidden voor de ambtsdragers, de leden van de kerkenraad. Wilt u hen zegenen en ook moed en hulp geven. Ook als predikanten, dominee Verzette en mij, wilt u ons ondersteunen, zodat we in geloof ons werk doen met uw woord, dat het vruchten voortbrengt tot opbouw van de gemeente, ook anderen daarbij worden ingewonnen. Maak ons ook tot een licht in de wereld, vervul ons zo met uw Heilige Geest. Heere, dat u daarin wordt groot gemaakt, dat we uw werken laten zien. We mogen u dank zeggen voor de zegening, ook van het dagelijks leven. Heren, en die zijn er vele. Wanneer er gezondheid is en werk, wanneer er liefde is tussen de mensen. We brengen u daarvoor de dank. U danken ook met het echtpaar van Keulen. Nu zij 60 jaar getrouwd zijn. Wat is dat ook een teken van uw goedheid, van uw geduld. Nu rijke ontferming voor hen en allen die om hen heen staan. We danken u daarvoor. U hebt hen zoveel jaren samen gespaard in het leven. Aan elkaar gegeven om elkaar te helpen en bij te staan. We danken u, Heere, voor dit huwelijk en wat eruit spreekt van liefde en trouw. Wilt u hen nabij blijven voor dit leven van dag tot dag, maar ook in de hoop voor de eeuwigheid en voor het toekomende leven. Schenk ook daarin uw genade en nabijheid. U bidden we voor Bert van Ballegooien, die deze week is opgenomen. Heren, en we bidden om uw ontferming over hem, alle die om hem heen staan. Nu hij in het ziekenhuis is, zoveel moet doormaken, tegenslagen zijn. We roepen u aan, trouwe Vader, wees hem nabij, ondersteun hem. Naar het lichaam, naar de ziel, wilt u, Heer Jezus Christus, ook in deze dagen zijn heiland zijn. En hem dragen, ook zijn vrouw en anderen om hen heen. U bidden we ook voor andere zieken, wilt u helpen, middelen zegenen, de kundigheid van de artsen, de medicijnen en behandelingen. Problemen in de gezondheid van het lichaam en van de geest, Heer, sterk daarin en wilt u het zegenen. Wees met mantelzorgers. U bidden voor mensen die met een handicap leven, ondersteun ook hen. Wilt u ook daarin helpen en de God van nabij zijn. Zo brengen we u deze dank en onze gebeden. Doen het alles in de naam van Christus. En zo leggen we het voor u neer. En dat mogen we doen in geloof. Omdat u een God bent die hoort. Niet om iets van ons. We hoeven niet te bouwen op onze eigen verdienst of waardigheid. We mogen onze hoop bouwen op Christus, op uw belofte. Op de grootheid van uw ontferming. Amen. We gaan tot slot zingen van Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. We zingen Psalm 118, vers 8. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.